Ik wil even kort het net ophalen waar we staan. En dat is nodig als context van datgene wat voor vandaag bedoeld is als het woord van de Heer. 16e week in de serie. Serie die zijn oorsprong vindt in mei met een preek van Randy Remington. En die het heeft over pursuing his presence als een van de dingen die de Heer hem op zijn hart legt voor deze tijd. En we hebben gezegd, we gaan daar weken mee bezig zijn. En dat hebben we dus ook gedaan. Niet omdat dat leuk is, maar omdat ik geloof dat het op de agenda van de Heer staat. We hebben met elkaar gezegd, we preken er niet alleen over. We willen er ook niet alleen over praten of alleen over zingen. Maar we willen die tijd samen gebruiken om ons er ook naar uit te strekken. En zijn aanwezigheid werkelijk najagen. Iemand hier die zegt van, ik heb geen behoefte aan de aanwezigheid van de Heer. Kan hè, dat je zegt van joh Mart, leuk, je bent er 16 weken mee bezig, maar voor mij niet zo nodig. Dit is iets waar je allemaal naar verlangt, toch? Dit is iets waar je allemaal van zegt, hier ga mijn hart naar uit. Heer, ik wil uw aanwezigheid meemaken, zien, ervaren in de dagelijkse dingen, in de dalen van dit leven, op de toppen van dit leven. Uw aanwezigheid, en dat is de reden dat het centraal staat. En hou die gedachte vast als we het zo meteen naar het woord van vandaag gaan. De eerste 7 weken hebben we gekeken naar het leven van Johannes de Doper. Dat kun je allemaal terugvinden op YouTube. Deze man bestond om zijn aanwezigheid aan te kondigen. En daarna zijn we aan een soort tweede hoofdstuk begonnen. En hebben gezegd, we gaan kijken naar hoe de eerste gemeente hiermee omging. En daar vandaan zijn we ons in gaan lezen in de brief van Paulus en de brief aan de Efezers. En nogmaals, als Paulus de brief schrijft, zit hij in gevangenschap. Het is niet een brief die vanuit frivol en van een leuk leven geschreven wordt. Het is iemand die weet wat het is om het leven met Christus te leven in een tijd van vervolging. En zijn brief schrijft hij aan de heiligen, aan de gelovigen. Hij is aan oud en jong, aan mannen en aan vrouwen geschreven, daarmee voor ons allemaal. En die eerste week ging over ons fundament. Waar we vanaf de grondlegging van de wereld voor bestemd zijn. En hoe we in de hemelse gewesten gezegend zijn met alle zegening. Toen hebben we het erover gehad dat je daarin verantwoordelijkheid hebt om voor elkaar te bidden. De kerk is het centrum van de wereld, het lichaam waarvanuit die handelt. En kan je met elkaar voor elkaar bidden dat datgene wat hij aan jou gegeven heeft tevoorschijn komt. En dat is zijn aanwezigheid najagen voor die ander, waarmee je in eenheid bent. De week daarna hebben we gekeken van, jij en ik zijn geschapen om goede werken te doen. Het is niet zo dat we geschapen zijn om rond te wandelen. Oh, en als we ook een goed werk tegenkomen, kunnen we het ook gerust doen. Nee, er staat in dat zinnetje 3 dingen achter elkaar. Om op dat en zo dat. En als om op dat en zo dat in één zin staan, dan is optioneel ver te zoeken. Jij en ik zijn geschapen om goede werken te doen, die God van tevoren heeft voorbereid. Opdat wij daarin mogen wandelen, zodat de overvloed van zijn genade zichtbaar wordt op de plaats waar we komen. Dat is de reden waarom we hier rondlopen. Toen hebben we gekeken dat het offer aan het kruis de vijandschap afbrak tussen Jood en niet-Jood. En dan staat er letterlijk dat er aan dat kruis een nieuwe mens geschapen wordt. Jij en ik. En dat we huisgenoten van God zijn. Toen hebben we gezien hoe Paulus benadrukt dat aan ons de kerk het mysterie wordt onthuld. Waar anderen naar verlangd hebben. En dat dat dus over de kerk in de breedte gaat. En dat we ons uit mogen strekken naar eenheid. Want dat is de sleutel. En dan zegt hij, wandel waardig de roeping waarmee je geroepen bent. En die roeping is breder dan de rank. Is breder dan Pinksteren. Is kerk, is lichaambreed. Maar, dat betekent niet dat je eenheidsworst bent. De unieke gaven die ons gegeven is, zijn unieke gaven. En pas wanneer we ze bij elkaar brengen, dienen ze die eenheid. En toen kwamen we hier terecht. En hier ga ik op aanhaken vandaag, het 4e hoofdstuk van Efeze. En daar zegt hij, je moet die oude mens afleggen en die nieuwe aantrekken. En hij doet dat als een soort verkleedpartij. En dan zegt hij, dat is een actief proces, wat je dagelijks doet. Zoals je jezelf iedere dag aankleedt. Het zit in de lijn van douchen, tanden poetsen, haren kammen. Oude mens afleggen, nieuwe mens aantrekken. En ik ben er klaar voor vandaag. En weet je, dit gaat over een hele actieve daad van jou en mij, waardoor zijn aanwezigheid zichtbaar wordt in en door ons heen. En vandaag draait Paulus die duimschroeven eigenlijk nog een beetje meer aan. En ik zal je eerlijk zeggen, ik heb een beetje naar escapes gezocht. En ik denk, hoe kan je dit nou wat zachter maken? Ik heb ze niet gevonden, dus ik ga het ook niet proberen. Paulus doet vandaag een appel. Die zegt, als het verlangen van zijn aanwezigheid werkelijk je drive is, horen daar ook bepaalde dingen bij en bepaalde dingen horen daar niet bij. En die maakt hij heel duidelijk. En vorige keer, toen we over Efeze 4 nadachten, zei hij, en wat erbij hoort is actief iedere ochtend dat oude leven afleggen, want dat kleeft aan je. Totdat de Heer zelf terugkomt en de verlossing volkomen is, hebben we te maken met dat oude leven. Dat hoort bij de gebrokenheid van deze wereld. En dan zei hij, iedere ochtend zeg ik, Heer, ik wil dat oude leven afleggen en ik trek het nieuwe leven aan als de kleding waarmee ik me vandaag bekleed. Vorige week hebben we even pas op de plaats gemaakt en gezegd, jongens, zo'n serie heeft het ook in zich dat je misschien wel heel de tijd achter de bus aanrent en hem nooit haalt. Najagen, najagen, najagen. En we hebben het net opgehaald. Zal ik je stiekem wat vertellen? Ik had een plan B voor als er maar twee getuigenissen waren over waar we dit baan zien breken. En wat ben ik bemoedigd vorige week. Wat is het supermooi om te horen hoe dat dit soort dingen gebeuren. En vorige week hebben we gezegd, jongens, laten we met elkaar er even bij stilstaan. Het is niet de veranderde omstandigheden die zijn aanwezigheid rechtvaardigen. Soms veranderen de omstandigheden helemaal niet, maar ervaar je zijn aanwezigheid als nooit tevoren, te midden van onveranderde omstandigheden. En we hebben ons uitgestrekt naar Nehemia, die absoluut niet in rooskleurige omstandigheden zit, maar zegt, de vreugde van de Heer is mijn kracht. En de vreugde van de Heer, je kracht laten zijn, heeft niks te maken met dat alle omstandigheden de goede kant op bewegen. Is een keus te midden van de omstandigheden. Nou, en dan vandaag. Ik ga verder met de Efezebrief en dan met het eerste deel van hoofdstuk 5. En wat me in deze serie heel erg duidelijk geworden is, en dat wist ik al wel, maar soms zijn dat van die dingen die gewoon eens even uitgelicht worden. Wij hebben de neiging, en dan vooral voorgangers hebben die neiging, om dit soort brieven in stukken te hakken en een stuk als individueel boodschap te brengen. Dus als je zegt van ik pak een stukje van een hoofdstuk, dan is dat een preek. Maar sowieso ook de hoofdstukken. En dan gaan we bepaalde topics die hierin staan als een op zichzelf staand theologisch thema behandelen, zonder dat we ons echt heel erg focussen op de flow van het geheel waarin het geschreven is. Volgende week slecht er eentje klaar waar of dat de kerk al eeuwen overstruikelt. Vrouwen, wees uw man onderdanig. En dit is al zo'n struikelblok van eeuwen. En hier worden keuzes opgemaakt. Als je dat leest buiten de context van de hele dynamiek van de brief, wordt het een op zichzelf staand theologisch thema. Hetzelfde wat we vandaag gaan behandelen. En weet je wat het dan doet? Dan worden het van die statements die haast niet te slikken zijn. Van die, nou, nu moeten, van die stikken of slikken momenten. Dat is niet wat er staat. Voordat we naar hoofdstuk 5 het begin gaan, wil ik je even meenemen naar het laatste stuk van hoofdstuk 4. Want nogmaals, het is één geleidende brief die van hoofdstuk naar hoofdstuk naar hoofdstuk voortborduurt op wat er daarvoor gezegd is. In hoofdstuk 4 staat dit, leg daarom de leugen af. Daarom, dan vragen wij ons af, waarom? En dat is omdat Paulus zegt, je moet het oude leven iedere ochtend afleggen en het nieuwe aantrekken. Leg daarom de leugen af, spreek de waarheid tegen elkaar, want we zijn elkaars ledematen. Met andere woorden, als je liegt tegen die ander, lieg je tegen een deel van jezelf. Als u boos wordt, zondig dan niet. Laat de zon niet ondergaan over uw boosheid. Geef de duivel geen kans. Laat wie steelt niet meer stelen, maar eerlijk de kost verdienen door zelf hard te werken. Om iets weg te kunnen geven. Niet zodat je je eigen onderhoud kan voorzien. En dan staat hij, laat geen vuile taal over uw lippen komen, maar alleen het goede en waar nodig opbouwende woorden. Die goed doen aan wie ze hoort. Maak Gods Heilige Geest niet bedroefd, want hij is de stempel waarmee u gemerkt bent voor de dag van uw verlossing. Laat alle wrok, drift en boosheid varen, alle geschreeuw en gevloek, alle kwaadaardigheid. Wees goed voor elkaar en vol medeleven. Vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft. Dit was vlak voor mijn vakantie. En dit is dus waar vandaan we nu de draad verder oppakken als we naar hoofdstuk 5 gaan kijken. En als je ziet, het tweede woord van hoofdstuk 5, volgt dus, dus refereert aan wat we net gelezen hebben. En als hij dus zegt van, wees goed voor elkaar en vol medeleven, vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft, dan ligt daar de basis. En zegt hij, als je op die manier leeft met elkaar, wees goed voor elkaar en vergeef elkaar. En dan zegt hij, en volg dus het voorbeeld van God. Als kinderen die hij lief heeft, en ga de weg van de liefde zoals Christus die ons heeft lief gehad en zich voor ons gegeven heeft als een offer, als een geurige gave voor God. Wat hij zegt is, alles wat ik zojuist gezegd heb, hoofdstuk 4, vindt zijn conclusie in dit, volg dus het voorbeeld van God. Dit is ook hoe God met jou omgaat. En dan gaat hij dat voorbeeld nog wat verder uitwerken. Als kinderen die hij lief heeft, en ga de weg van de liefde. Dat is niet kies een keer voor de liefde. De weg van is die weg ook uitwandelen. En dan legt hij de lat een tikkie hoger dan ik comfortabel vind. Want als hij zegt, wees lief tegen elkaar, wees aardig tegen elkaar, dat hadden we net hè, in hoofdstuk 4. Maar hij draait die duimschroef een beetje aan en dan zegt hij, volg het voorbeeld van God in het liefhebben zoals Christus dat deed. Jongens, daar schiet je allemaal aan tekort. Want Christus was bereid zichzelf te geven voor die anderen en te sterven voor zonden die hij nooit gedaan heeft. Vanuit zijn liefde voor jou en mij. En dan zegt Paulus, als je wil leven in dat leven, is dat de lat? Is dat waar je aan mag spiegelen? Is dat waar je naar uit mag strekken? In de volle wetenschap dat je daar nooit in dit leven aan gaat voldoen. Maar als je zegt, van, nou, ik ga er toch niks aan voldoen, laat maar. Dan wordt het fatalisme en kom je terecht in een ander deel waar hij het zo meteen over heeft. Hij zegt, dit is je voorbeeld. Volg het voorbeeld van God. Volg dus het voorbeeld van God. En zelfs wanneer je jezelf daarin weg moet cijferen, de onderste weg moet gaan, of soms iets op moet geven. En hoe goed, ook dit is de context van de rest van het hoofdstuk. De oproep aan een ieder die hierin adresseert. Nou, dan maakt Paulus dit praktisch door te benoemen wat er niet bij die weg van liefde, bij het volgen van dat voorbeeld van God hoort. En lees maar eens met me mee. Als je dit op zichzelf zet, is het een vermanende vinger. Als je dit in het verlengde zet van volg dus het voorbeeld van God en wandel de weg van de liefde zoals hij je dat voorgedaan heeft, wordt het dus een praktische vingerwijzing naar waar of dat je dan niet thuis hoort en wat daar niet bij hoort. Laat er bij u geen sprake zijn van ontucht of zedeloosheid of hebzucht, want deze dingen horen niet bij de heiligen, horen niet bij jou en mij. Ook dubbelzinnige, oppervlakkige en platvloerse taal is ongepast. Spreek liever woorden van dank. Want u moet goed weten dat iemand die in ontucht leeft, zedeloos of hebzuchtig is, dat is allemaal afgoderij, geen deel kan hebben aan het koninkrijk van Christus en van God. Ik wil even je aandacht vestigen op dit tussenzinnetje. Dat is allemaal afgoderij. Wat hij eigenlijk zegt, is alles wat niet hoort bij die weg van liefde, alles wat daar niet zijn oorsprong vindt of aan toegewijd is, alles wat niet hoort bij het volgen van het voorbeeld van God, is afgoderij. En afgoderij betekent niets meer dan het is iets wat of dat zich opdringt en wat je de plaats geeft om leidend te zijn in je leven, anders dan datgene waarvoor je bedoeld bent wat bij je hoort. Ik vind deze stevig. Want als het gaat over een dagdagelijkse praktijk, en daar gaat dit over, het wandelen van de weg. Ik heb me afgevraagd, hoeveel dingen zitten er nou in een doorsnee week die niet per se bij die weg van liefde horen, die niet per se bij het volgen van het voorbeeld van God horen, die gewoon onzinnig zijn en die gewoon op mijn pad komen en waar ik gewoon in meega. Moet je je week eens een beetje afdraaien? Ik heb meer afgoden dan ik ooit dacht. Ik heb ze echt. Weet je, afgelopen dinsdag, wij worden op een onzalig uur wakker. Van op het moment dat zelfs God nog niet wakker was. Van een bak herrie. Ik zeg tegen Marian, wat gebeurt er nu? Nou, dan is het even snel zoeken naar iets waar dat je jezelf mee voor het raam durft te begeven en zo. En vraag me niet waarom. Maar om 4:30 'smorgens heeft iemand verzonnen dat dat een prima moment is om een enorm stuk van het asfalt voor ons huis weg te frezen. En het eerste wat mij te binnen schiet is, gek dat je er bent, er staan 2 auto's. Mijn auto is helemaal geen heilige koe hoor, voor mij. Vervolgens komt er een bezemwagen. In mijn hoofd zegt wel, ja, het alles wat er nog niet tegenaan gespatterd is van het vrezen, veeg je er nu tegenaan. Gevolgd door zo'n karretje met vloeibare teer. Wat een gat in gaat. Ik denk, nee. Ik heb zo meteen 2 Dalmatier-auto's. Ik kan je melden dat van 4:30 totdat ik wegging, niets in mijn hoofd bijdroeg aan de weg van liefde en het volgen van de Heer. Maar dan ook helemaal niets. Het ging alleen maar over het onrecht wat mij aangedaan is dat ik op deze tijd wakker geworden ben. Het feit dat ik daar niet door de normale brief over geïnformeerd ben. En de schade die dit wellicht aan zou kunnen richten aan ons wagenpark. Afgoden. Allemaal. En nogmaals, ik heb niet verzonnen, hè? Paulus. Ik vond hem best een tikkie confronterend. Om vervolgens erachter te komen dat deze jongens keurig werk geleverd hebben en dat er geen spettertje op de auto zit. Maar even, hoe makkelijk gaat dit? Weet je, en toen ik daarachter was, toen verschoof het probleem zich. Ik zeg, jongens, ik moet over 10 minuten naar mijn werk, zegt die man, dan gaat u toch? Ik zeg, ja, jij bent een slotgracht aan het graven voor de plek waar ik eruit moet. Dan zegt hij, je rijdt op een 4-wheel drive. Als er iemand uit kan, ben jij het. Oké, point taken. Zo makkelijk gooit het leven dingen op je bord die heel snel in de hoek zitten om je uit te dagen tot dubbelzinnige, oppervlakkige, platvloerse en ongepaste taal. Want ik kan je melden dat het voorval wat ik net schets geen halleluja ontlokt heeft bij mij. Ook geen dank u Heer voor deze les die ik mag leren. Eerder oordeel in mijn hart over degene die dit op deze manier uitvoert. En dan zit ik om 4:30 'smorgens op maandag of op dinsdag ineens in deze dynamiek. Ja, maar ga je het nou zo? Ja, ik ga het zeker zo toespitsen. Want Paulus heeft het over een leven leiden. En dat leven leiden betekent, als ik deze dingen niet durf te ontmaskeren, gaat hij het zo meteen over hebben, dan ga ik ze heel makkelijk goedkeuren en ga ik ze heel makkelijk normaal vinden. Ik kan heel genadig zijn naar mezelf, echt. Dat zeker op zulke soort momenten. En in de genade die ik mezelf geef, eer ik mijn afgoden. En Paulus heeft zoiets, even wachten. Als je zegt, ik wil die aanwezigheid najagen, en er komt zo meteen aan het eind, dan is dit de weg die jij mag wandelen, die bij je hoort, en er zijn dingen die niet bij je horen. Dubbelzinnige, oppervlakkige en platvloerse taal. Dan moet je eens op een feestje zijn, of op een verjaardag, en aftellen hoe lang het duurt voordat je hier zit. Of kom ik in de verkeerde kringen? Kan ook, hè? Dat jullie daar nooit geen last van hebben. Nooit zo'n opmerking waarvan je denkt, nou, die kan eigenlijk niet, maar was wel grappig. Nooit geen opmerking waarvan je denkt, ja, die gaat over de rug van die ander, maar ik zal maar niet meelachen, maar diep van binnen vond ik hem toch best wel leuk. Nooit geen opmerking waarvan je zegt, nou, dat mag nu niet meer, hoor, sinds Me Too. Dat mocht toen ook al niet. Dat mag al niet sinds dat Paulus dit schrijft. En de hele dynamiek die nu ontstaat van ja, vroeger kon je dit nog zeggen, vroeger kon je het ook niet zeggen. Want dit is al een stukje ouder dan ons bewustwording op basis van hoe we met fatsoensnormen, met elkaar, met vrouwen en mannen onderling omgaan. En deze norm is niet door een beweging ontdekt, is Paulus die Gods woorden voor ons vormgeeft. En zegt, jongens, op basis van het volgen van zijn voorbeeld, hoort dit niet bij je. En dan zegt hij van, joh, strek je daar nou niet naar uit. Want je moet goed weten dat dit allemaal afgoden zijn. Allemaal dingen die zich een plek verwerven, die je aandacht opeisen en die je toewijding opeisen. Misschien toewijding door stilzwijgend in te stemmen. Misschien toewijding door erin mee te gaan. Misschien toewijding door het eerst 2,5 uur van je dag te laten bepalen. Maar het vraagt om toewijding. En dan zegt hij dit. Weet dat als dit in je leven is, dat het afgoden zijn en dat je geen deel kan hebben aan het koninkrijk van Christus en van God. Weet je, wat hij zegt is, die praktijken staan zo haaks op de koninkrijksdynamiek, dat ze niet hand in hand gaan. En let op, hij heeft het over het koninkrijk van God. En hij heeft het niet over waar je de eeuwigheid doorbrengt. Het koninkrijk van God, Gods orde die in de hemel vaststaat en die hier op aarde baan breekt, doordat jij en ik datgene in de praktijk brengen wat ons is toevertrouwd. Dat is de dynamiek waarvan hij zegt, als je je daarin uit wil strekken, horen deze dingen er niet bij, want ze staan zo haaks op de dynamiek van het koninkrijk dat ze elkaar niet verdragen. Hier staat niet, als je hier een keer de mist mee ingaat, heb je de hemel verspeeld. Kom ik over? De koninkrijksdynamiek waar we voor geroepen zijn. Want Paulus heeft het in het hele hoofdstuk over, wandel die weg, volg het voorbeeld en doe dit dan niet, want dit hoort niet bij je. Dat hoort niet bij de heiligen. Het zijn afgoden die je proberen af te leiden en je aandacht opeisen. En die je buitenspel zetten voor de koninkrijksdynamiek waarvoor je bedoeld bent. Namelijk om zijn heerlijkheid die je najaagt, niet alleen te ontvangen voor jezelf, maar ook baan te laten breken in de wereld waar je bent. Te wandelen in de werken die hij heeft voorbereid, zodat zijn heerlijkheid baan breekt door je heen. Ik heb hier opgeschreven, er is geen zonde waarvan de impact niet gedragen is aan het kruis. Geen. Maar er zijn wel praktijken die hun oorsprong vinden in de duisternis, waardoor ze niet hand in hand kunnen gaan met de dynamiek van het koninkrijk. Weet je, iedere flauwe grap, en nogmaals, het is me preaching to the choir, ik steek twee handen in eigen boezem. Maar iedere flauwe grap waarin een ander het mikpunt is, spreekt denigrerend over iemand die gekocht en betaald is met het bloed van Christus. Ik weet niet of jullie... Ik kom nog uit het tijdperk dat de Belgenmoppen erg in trek waren. Ik heb mijn nodige deel daarvan ook gedeeld. Ik weet nog dat er in Rafael vervolgens een echtpaar komt, wat of dat wil pionieren in België. En hij was Belg. Vervolgens hadden we zoiets, ja, we kunnen ons toch niet meer veroorloven om dan de Belgenmoppen nog voor te zetten, nu Philip in ons midden is. En toen gebeurde dit. Toen verzond iemand, dan doen we het met de Hethieten, want die zijn allemaal uitgemoord. Daar kan je niemand mee beledigen. En toen gebeurde er dit. Nee, geen grap, hè? Gewoon even van jongens, what are you thinking? Iemand die dan een dag met voorgangers bij elkaar begint met een mop. Waarom dat moet, weet ik ook niet, maar dat was toen echt de trend. En die zei, er was eens een Hethiet, die heette Stefke van Bergen. En die ging... Maar als ik dit serieus neem, zegt Paulus, de weg van het koninkrijk is iedere medemens te zien als gekocht en betaald met het bloed van Christus. En dien overeenkomstig over hem of haar te spreken. Oh God, jongens, wat heb ik hier nog veel te leren. En het is geen grap. Wat heb ik hier nog veel afgoden te verbranden. Maar ik jaag uw aanwezigheid na, zegt Paulus, prima, goed begin. Stem er dan ook je levenswandel op af. Want je kan niet verlangen naar het een en het ander niet in de praktijk brengen. En weet je, dit zijn niet de populaire preken doorgaans. Hè? Hij wordt nog beroerder, kan ik je melden. Ja, ik kan er ook niks aan doen. Paulus. Maar zo makkelijk poetsen we dit eruit en mag je dit niet meer zeggen? Of slaan we door en verbinden we hier ons eeuwig heil aan en wordt het hel en verdoemenis? Ik ben gered door het offer van Jezus Christus, omdat ik dat aangenomen heb. Dat was volkomen, daar ga ik niks aan af of toe doen, door goed mijn best te doen of niet goed mijn best te doen. Daar faal ik namelijk dagelijks aan, meerdere keren per dag. En dank u, Jezus, dat uw offer alles overtreffend was en dat mijn zekerheid in u vaststaat, waar ik de eeuwigheid door ga brengen. Kun je er amen op zeggen? Vervolgens ben ik geroepen en toegerust en bedoeld om die koninkrijksdynamiek uit te leven. En er hoort een levenswandel bij waarin sommige dingen zo tegenstrijdig zijn dat ze blokkerend zijn. En als ik het uitschreeuw van ik verlang naar uw aanwezigheid, I pursue your presence, dan zegt Paulus, dan mag je naar uitstrekken. We hebben heel veel mooie lessen gehad, maar daar hoort ook een levenswandel bij. Anders blokkeer je jezelf om deel te zijn van de dynamiek waarin dat zichtbaar wordt. Wie is er al uitgetuned? Oké. Okay. Dan gaat hij verder. Laat niemand u met loze woorden misleiden. Loze woorden zouden zijn, het valt best wel mee en er is genade voor alles. Er is genade voor alles, maar het valt niet best wel mee. Dit vraagt iets van jou en mij, want ik ben geroepen om Gods voorbeeld te volgen. Laat u door niemand met loze woorden misleiden, want wie God ongehoorzaam is, wordt getroffen door zijn toorn. Waar vervolgens in het offer van Jezus genade is en de parakleet die voorspraak voor me doet, maar dat wil niet zeggen dat ik dat gebied niet aanraak. Gedraag u dus niet zoals zij, want eens was u duisternis, maar nu bent u licht, door uw bestaan in de Heer. Ga de weg van kinderen van het licht, want het licht brengt goedheid voort en gerechtigheid en waarheid. Nogmaals, dit gaat over wandelen in de werken die hij voor ons heeft voorbereid en die weg uitwandelen. En dan zegt hij, lieve mensen, mag ik je oproepen, ooit zat je in die duisternis, nu ben je licht. En wandel dan ook de weg die hoort bij de kinderen van het licht. Want, zegt hij, je bent licht en door zijn aanwezigheid in jou ben je licht. En dus daar waar of dat je op die weg wandelt, verspreid je ook het licht. En dat brengt goedheid voort. En daarin wordt his presence, zijn aanwezigheid, zichtbaar. Onderzoek de wil van, wat de wil van de Heer is en neem geen deel aan vruchteloze praktijken van de duisternis, maar ontmasker die juist, want wat daar in het verborgene gebeurt is te schandelijk voor woorden. Maar alles wat door het licht ontmaskerd wordt, wordt openbaar en alles wat openbaar wordt, is zelf licht. In Pinksterkringen, in ons jargon, kennen wij het begrip iets in het licht brengen. Ken je die nog? Ja, ik wil dit even in het licht brengen en dat zit vaak een stukje beleiden van iets van vast. Dat vindt hier zijn oorsprong in deze tekst. En wat Paulus zegt is, de praktijken van de duisternis zijn vruchteloos. Dat betekent, het leidt nergens toe. Het brengt niks voort wat reproduceert. Het brengt niks voort wat voedt. Het brengt niks voort wat goed smaakt. Het is vruchteloos. Weet je, een gewas wat vruchteloos is, sterft in de winter en komt nooit meer terug. Wat hij zegt is, dit heeft niks te maken met eeuwigheidswaarde, dit heeft niks te maken met koninkrijk. Je bent geroepen om te wandelen op een weg, zolang als dat je aan deze kant van de eeuwigheid adem hebt, die toegewijd is aan het koninkrijk. En op het moment dat je de afslag pakt, daar waar of dat het een afslag is, die leidt naar werken van de duisternis, dat brengt geen enkel vrucht voort. Noppes, nada, nakkes. En dan zit je dus in de hoek van zinloosheid. En dan zegt hij, het is niet de bedoeling dat je daar deel aan neemt, maar dat je ze ontmaskert. Want alles wat je in het licht ontmaskert, wordt openbaar. En alles wat openbaar is, wordt zelf licht. Weet je wat ik zo leuk vind? Op dit moment is er een hele stroming die denkt dat ze dit uitgevonden hebben. Ik weet niet of je ze al gezien hebt, maar er zijn nu campagnes dat mannen onderling elkaar aan moeten spreken op het moment dat er denigrerend gesproken wordt over vrouwen. Heb je er iets van gezien? Nou, oh, dat komt nog wel. Ze komen voorbij op het journaal en er is heel veel gesprek over. En dan zitten we in een groepje in het café en iemand maakt een ongepaste opmerking over de serveerster. Iedereen lacht en grinnikt. Er is er één die niks zegt. En dan is er één die zegt, gasten, dat kan echt niet. En die wordt dan in dat spotje de held. Het is letterlijk wat hier staat. Op het moment dat je zegt, ik ga er niet in mee, maar ik ontmasker het, komt het in het licht en wordt het licht. En zie je dat de rest ook zoiets hebt, ja, heb ik wel gelijk in ook. Hooguit van, ah, doe niet zo puriteins of zo, weet, dat kan ook nog. Maar deze dynamiek, we doen net of dat we aan het herontdekken zijn. Paulus schreef het al ver voordat er dit soort initiatieven genomen werden. Dit gaat over het benoemen en met het benoemen in het licht brengen. En met in het licht brengen wordt iets wat duister was, wordt licht. Dat is de dynamiek waar jij en ik voor geroepen zijn. Had ik al gezegd dat ik veel te leren heb op dit gebied? En dus, zegt Paulus, neem geen deel aan die dingen, ontmasker ze. En ontmaskeren is hun ware aard en hun impact zichtbaar maken. Dat is niet beschuldigen. Want als je tegen iemand zegt, nou, je moet eens een klein beetje beter op je woorden leggen. Jongens, even wachten, deze is te ver. Stel voor dat het je dochter was, is een van de slogans. Auw. Stel voor dat iemand dit over jouw dochter zei. Dat is ontmaskeren. Dat is niet die ander veroordelen, maar dat is de impact van iets vruchteloos ontmaskeren. Weet je hoeveel bevolkingsgroepen hieronder lijden al eeuwen onder dit soort gedrag? Hoeveel mensen met een andere huidskleur dan de blanke huidskleur het mikpunt zijn van spot en smaad en de grap? Paulus zegt, ontmasker het. Hé jongens, even wachten, dit kan niet. Want het is vruchteloos. Daarom, vanwege wat we net gezegd hebben, staat er, ontwaak uit uw slaap en sta op uit de dood. Ik kan dit stuk nooit meer normaal lezen. Ik kom uit de gereformeerde kerk en daar hadden wij een dominee en dat had hij volgens mij al heel lang van plan geweest. Maar op een zondag in de zomer, een heet jongen, heet. En de helft van die kerk zit zo'n beetje in te soezelen. En die buldert ineens, ontwaakt gij, die slaapt en staat op uit de dood. Er was niemand die nog meer durfde te knipkebollen. Er zit voor mij altijd die klank aan deze tekst. Ontwaakt uit uw slaap. Dat betekent, laat je niet in slaap sussen dat dit wel meevalt. Daarom staat er, ontwaakt uit uw slaap. Omdat je niet bedoeld bent voor dit soort dingen. En omdat het vruchteloosheid teweeg brengt. En dat hoort niet bij je. Daarom staat er, ontwaak uit uw slaap, sta op uit de dood die dat wandelen in die andere dingen voortbrengt. En dan staat er zoiets moois, en Christus zal over u stralen. Er staat letterlijk, zal je aangezicht verlichten, zodat jij straalt. Nou, prachtig. Er is koffie. Nee, hier gaat de duimschroef nog een tikkie verder. Let dus goed op welke weg u bewandelt. Gedraag u niet als dwazen, maar als verstandige mensen. Gebruik uw dagen goed. Want we leven in een slechte tijd. Wees niet onverstandig, maar probeer te begrijpen wat de Heer wil. Bedrink u niet, want dat leidt tot uitspattingen. Maar laat de geest u vervullen en zing met elkaar psalmen, hymnen en liederen die de geest u ingeeft. Zing en jubel met heel uw hart voor de Heer. En dank God die uw Vader is, altijd voor alles, in de naam van onze Heer Jezus Christus. Ontwaak uit je slaap. Want dan zal de aanwezigheid van Christus op jou stralen, zodat jij kan stralen. En laat je niet in slaap sussen dat dit wel kan, dat dit wel meevalt, dat dit te puriteins is, dat dit te wettisch is. Dit is allemaal van na de wet, hè? Paulus is van na het offer en na de genade die we ontvangen hebben. En vervolgens zegt hij, Christus zal over u stralen. Dat gaat over de aanwezigheid die we najagen. Die zal op ons schijnen, zodat we hem afstralen. Nou, en dan staat er iets cruciaals in dit stuk. Dan zegt hij, let dus goed op welke weg u bewandelt. Gedraag u niet als dwazen, maar als verstandige. En gebruik uw dagen goed. Weet je, dit gaat over bewust de juiste weg bewandelen. En je bewust zijn van het feit dat we hier zijn met een missie en dat onze dagen beperkt zijn. Toch? Mijn dagen aan deze kant van de eeuwigheid zijn beperkt.
En zodra mijn dagen en mijn aanwezigheid van deze kant van de eeuwigheid naar de andere kant van de eeuwigheid gaat verhuizen, dan valt mijn missie weg. Oh. Hij begint een missie op het moment dat hij zijn leven geeft aan het kruis. Dan zegt hij, alles is volbracht. Vervolgens zegt hij, en hier stopt het niet. Hij staat op uit de dood en hij zegt, de dood heeft niet meer het laatste woord. En op dat moment ontstaat er een nieuwe dynamiek, namelijk mensen die vrij zijn van de impact van de zonde en daar geen slaaf meer van hoeven te zijn. En daar stopt het niet. Dan zegt hij, dat is nu fijn voor mij en het is een waarheid voor jullie, maar het moet in jullie waarheid gaan worden. Ik ga naar de Vader en ik stuur mijn geest en die zal in jullie wonen, zodat jullie gaan multipliceren waar ik mee begonnen ben. En dat doe je tot ik terugkom. Dat betekent dat als ik hier mijn ogen sluit, de dag is dat die missie van mij pas stopt. Dat betekent als ik mijn ogen niet sluit, maar mijn Heer terug zie komen, waar ik naar verlang, dat daar mijn missie stopt. Want daar is datgene wat hij begon, wat ik heb voortgezet, onder kracht van zijn geest, voltooid. Dat betekent dat alles wat hier staat, gaat over de dagen die we aan deze kant van de eeuwigheid door te brengen hebben. En dan zegt hij, kies welke weg je bewandelt en besteed je dagen goed. Ik heb nagedacht van de week, en ik heb natuurlijk een beetje voorsprong, hoeveel dagen zitten er nou in een week die ik niet zo goed besteed? Of besteed zonder me bewust te zijn dat deze dynamiek met me meegaat waar ik ook ga? Want dit betekent niet dat je hele dag op je knieën moet gaan leggen hier in de Oosterkapel. Want we zijn bedoeld om een zoutend zout en een lichtend licht te zijn. Maar dit gaat over de dagen dat de waan van het leven me leidt en niet de weg waarop ik wandel, waarin ik het voorbeeld volg van hem die zichzelf gaf voor mij. Dit gaat over de dagen die tussen mijn vingers doorglippen zonder dat ik bezig ben met ik ben hier om een koninkrijksdynamiek te verspreiden. Dit gaat over de dagen die ik toewijd aan de zinloosheid van het leven. Aan het vuil buiten zetten. En belasting betalen. En nog meer van die zinloze dingen. Die ik gewoon doe omdat het de wetten van dit land zijn. Maar voor je het weet, wordt geloof iets wat je er even bij doet. Voor je het weet, wordt de koninkrijksdynamiek uitleven iets wat je doet als je agenda dat toestaat. Voor je het weet, wordt de prioriteit stellen om daarvan uit te leven iets wat of dat sluitpost wordt op de agenda. En dat is niet iemand die dat perfect voor elkaar heeft, die tegen de rest zegt, dat mag niet. Dat is gewoon concluderen dat dat gebeurt in deze gebroken wereld. Ik heb daar last van. Wie heeft er last van? Ik heb er dagen bij dat ik denk, mijn hemel, hier zat niet zoveel goddelijks in vandaag. En dat is niet een dag in een kwartaal, kan ik je melden. Paulus zegt, in het najagen van zijn aanwezigheid zit ook een bewuste keus. Dit is de weg waarop ik wandel. Hier ben ik voor bedoeld. This is the air I breathe. Zijn adem. Omdat ik hier ben om een missie te vervoeren, tot hij terugkomt. En daarnaast, en terwijl dat ik die missie vervoer, is er van alles waar ik van mag genieten. Ik weet niet of ik de indruk wek dat ik geen levensgenieter ben, jongens. Ik geniet ten volle van het leven. Maar ik wil groeien in, Heer, hoe laat ik nou die koninkrijksdynamiek prevaleren boven al die andere dingen, ieder moment van de dag. Want dat is waarvoor ik bedoeld ben. Dan zegt Paulus in hoofdstuk 4, dat doe je door dat oude leven iedere ochtend bewust af te leggen. Dat doe je door dat nieuwe leven bewust iedere ochtend aan te trekken. En dat doe je door bewust te zeggen, vandaag wil ik het voorbeeld van God volgen. En dat doe je door bewust weg te blijven van de vruchteloze dingen die deze wereld op je bord gooit. Dat doe je door heel bewust te kiezen waar je wel en niet in meegaat. Dat doe je door heel bewust ieder individu wat je tegenkomt te zien als iemand die gekocht en betaald is met het bloed van Christus en het verdient om dien te verstaan behandeld te worden. Dat doe je door je leven in te richten rondom de roeping waarmee je geroepen bent. En te kiezen, iedere stap wil ik in die dienst voortzetten. Gaat dat altijd goed? Vast niet. Tenminste, de afgelopen 56 jaar niet. Is er ruimte voor groei? Nou en of. Heb ik het nodig om te zeggen, joh, wees nou eens eventjes wijs. En laat je niet in slaap sussen. Kies wijs welke weg je wandelt. En kies om heel bewust naar iedere dag te kijken als een cadeau, als een gift van God. Om opnieuw zijn koninkrijk baan te laten breken door de dingen die voor die dag op de agenda staan. En hoor me goed, ik heb het niet over een kluizenaarsbestaan. Ik heb het niet over jezelf afzonderen. Ik heb het juist over deze dynamiek nastreven in de plaatsen waar dat we alle dagen geroepen zijn, waar we ons hand vindt om te doen wat we doen, waar we geplaatst, weet ik veel welke woorden je eraan geeft. Het is niet wereldvreemd in de kerk gaan zitten wachten op de wederkomst. Dit is weten dat je zout en licht bent en zeggen, iedere dag wil ik dat dit centraal staat in de besluiten die ik neem. Bij wie is er ruimte voor groei? Ik zei toch dat het een akelige preek werd? Weet je, zo vaak verliezen wij het zicht op waar het nu echt om draait. Zo vaak vullen dagen zich met allerlei zaken die op dat moment zo belangrijk lijken. Asfalteerploegen naast je auto en zo. Zo vaak worden koninkrijkszaken sluitpost op onze agenda's. En Paulus zegt, gebruik je dagen goed. En dan zegt hij, wees niet onverstandig, maar probeer te begrijpen wat de Heer wil. Dat betekent dus dat als ik dat niet probeer, dat dat onverstandig is. Paulus roept ons vandaag op om ons bewust te zijn van onze bestemming, kinderen van het licht. Dat we bedoeld zijn om te wandelen op de weg van het licht, zodat het koninkrijk baanbreekt en Christus zelf op ons zal schijnen, zodat we hem kunnen weerspiegelen en kunnen afstralen in een tijd die Paulus benoemt als een slechte tijd. En dan zegt hij er zo mooi achteraan, laat je vullen door de geest. En aanbid met liederen die de geest je ingeeft. Verderop in een andere brief zegt hij, dat bouwt op. Dat sticht. Dat is wat of dat vormt. Aanbidding is niet een deel van de liturgie op zondag. Aanbidding is, ik zet u centraal. En dat uit ik in liederen. En in de tederheid van de ontmoeting die daar ontstaat in intimiteit, is er ruimte om iets nieuws geboren te laten worden in mijn hart. Wat ervoor zorgt dat ik met plezier op die weg wandel. En dat ik met plezier kies voor datgene waarin u mijn voorbeeld bent. Hij zegt, zing, aanbid, strek je uit naar de volheid van de geest. We hebben afgesproken dat we het niet alleen over Pursue His Presence zullen hebben, maar het ook zullen doen. Zing, aanbid. Laat je hart één zijn met zijn hart in de tijden van aanbidding.